U begint te lezen bij vers 14 van Matteüs 25. Daar staat, want het is gelijk een mens die buitenslands reizende zijn dienstknechten riep en gaf hun zijn goederen over. En de een gaf hij 5 talenten en de ander 2 en de derde 1, ieder naar zijn vermogen en verreisde terstond. Die nu de 5 talenten had, ging heen en handelde daarmede en won andere 5 talenten. Desgelijks ook die de 2 ontvangen had, die won ook andere 2. Maar die het ene ontvangen had, ging heen en groef in de aarde en verborg het geld zijns heren. En na een lange tijd kwam de heer van dezelfde dienstknechten en hield rekening met hen. En die de 5 talenten ontvangen had, kwam en bracht tot hem andere 5 talenten, zeggende, heer, 5 talenten hebt gij mij gegeven, zie, andere 5 talenten heb ik boven dezelfde gewonnen. En zijn heer zeide tot hem, wel, gij goede en getrouwe dienstknecht, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten. Ga in de vreugde uws heren. En die de 2 talenten ontvangen had, kwam ook tot hem en zeide, heer, 2 talenten hebt gij mij gegeven, zie, 2 andere talenten heb ik boven dezelfde gewonnen. Zijn heer zeide tot hem, wel, gij goede en getrouwe dienstknecht, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten. Ga in de vreugde uws heren. Maar die het ene talent ontvangen had, kwam ook en zeide, heer, ik kende u dat gij een hard mens zijt, maaiende waar gij niet gezaaid hebt en vergaderende van daar wat gij niet gestrooid hebt. En bevreesd zijnde ben ik heengegaan en heb uw talent verborgen in de aarde. Zie, gij hebt het uwe. Maar zijn heer antwoordende zeide tot hem, gij boze en luie dienstknecht, gij wist dat ik maai waar ik niet gezaaid heb en vandaar vergader waar ik niet gestrooid heb. Zo moest gij dan mijn geld de wisselaren gedaan hebben en ik komende zou het mijne wedergenomen hebben met woeker. Neem dan van hem het talent weg en geef het degene die de 10 talenten heeft. Want een ieder die heeft zal gegeven worden en is al overvloedig hebben. Maar van degene die niet heeft, van die zal genomen worden ook dat hij heeft. En werp de onnutte dienstknecht uit in de buitenste duisternis. Daar zal wening zijn en knersing der tanden. Tot zover. Wel, dit is de laatste gelijkenis die de Heer Jezus naar voren brengt in deze redevoering omtrent het einde der eeuw. En nou ben ik met deze uitdrukking meteen terug weer aan het begin van hoofdstuk 24, waar immers de discipelen aan de Heer Jezus vroegen hoe dat nou zat met het einde der eeuw en hoe dat nou zat met de toekomst des Heren. Hoe dat nou zat met zijn aanwezigheid, of anders gezegd hoe het zat met de oprichting of de openbaring van zijn koninkrijk hier op aarde. Dat was de aanleiding tot deze redevoering. Het was de vraag van de discipelen, wanneer zullen deze dingen zijn? Dat is van belang, omdat we een andere gelijkenis kennen, die ik nog niet gelezen heb, maar ik hoop er vanavond nog op terug te komen. Een andere gelijkenis kennen we namelijk, die de Heer Jezus vertelt. Dat is niet de gelijkenis van de talenten, maar de gelijkenis van de ponden. Een gelijkenis die qua strekking natuurlijk overeenkomt met deze gelijkenis. Deze gelijkenis van de talenten namelijk. In beide gelijkenissen gaat het erom dat de Heer zijn discipelen, de gelovigen in het algemeen, erop wijst dat ze een bepaalde verantwoordelijkheid hebben ten opzichte van de Heer. Bepaalde verantwoordelijkheid met betrekking tot dingen van de Heer die hen zijn toebetrouwd, die zij verondersteld worden te beheren en waarover de Heer zelf dan ook inderdaad verantwoording zal vragen. Neemt echter niet weg dat het toch opmerkelijk is dat deze 2 gelijkenissen vlak achter elkaar verteld worden. Dat wil zeggen, deze gelijkenis van de talenten, die maakt onderdeel uit van deze redevoering, waarvan we gezien hebben dat de Heer die vertelt direct of kort na de zogenaamde intocht in Jeruzalem. Immers, u kent de geschiedenis dat op die zondag voor zijn lijden en sterven de Heer Jezus op de ezel over de Olijfberg heen Jeruzalem naderde. En ik meen dat ik ook uiteengezet heb hier al dat die komst over de Olijfberg naar Jeruzalem in feite de vervulling was van bepaalde oud-testamentische profetieën, maar bovendien was het de laatste dag van de eerste 69 weken van Daniël. Wat het is, ga ik nou verder niet op in. Maar het gaat erom dat 69 maal 7 jaar verlopen waren, precies op diezelfde dag. Dat is betrekkelijk eenvoudig aan te tonen, maar dat zal ik nu niet doen. Waar het om gaat is dat vanaf dat moment dus nog officieel 1 week van 7 jaren te gaan was. Tot op de openbaring, de definitieve openbaring van het koninkrijk van Christus over Israël. Dat wil zeggen dat in overeenstemming met Daniël 9 nog 7 jaren te gaan waren vanaf de intocht in Jeruzalem. Tot aan de openbaring van het koninkrijk van de Heer Jezus over Israël en over Jeruzalem. Wat we achteraf geleerd hebben is dat die tijdrekening weliswaar klopt, maar dat die tijdrekening onderbroken zou worden. Dat wil zeggen dat de 69ste week in de tijd ophield en dat de 70ste week nog steeds niet begonnen is. Die begint namelijk pas na de opname van de gemeente, maar daarover heb ik bij een andere gelegenheid gesproken. Het gaat erom dat de Heer Jezus deze gelijkenis dus uitspreekt, of deze redenvoering uitspreekt, ter gelegenheid van het einde van de 69 weken van Daniël. En dus met een officieel nog 7 jaren te gaan tot het begin van de vestiging van het koninkrijk over Israël. En in dat verband wordt de vraag gesteld door de discipelen: wanneer zal dat nou gebeuren? Want het zag er bepaald nog niet uit dat ook inderdaad binnen 7 jaar dat koninkrijk over Israël gevestigd zou zijn. En vandaag zijn we meer dan 19 eeuwen verder en het is nog niet gebeurd. Zo, de vraag die gesteld werd door de discipelen was zo vreemd nog niet. Maar vreemd is natuurlijk wel dat de Heer hier deze gelijkenis vertelt als antwoord op die vraag. Het hoort er namelijk bij. Maakt deel uit van deze redenvoering. Maar er staat tegenover dat de Heer de gelijkenis van de ponden vertelt 1 of 2 dagen eerder, namelijk direct voor de intocht in Jeruzalem. Dat wil zeggen nog in de 69ste week. Voordat de intocht plaatsvond, want ik blijf het maar zo noemen, voordat de intocht plaatsvond, vertelde de Heer Jezus de gelijkenis van de ponden. En nadat het had plaatsgevonden, vertelde de Heer Jezus de gelijkenis van de talenten. Het is duidelijk genoeg dat het niet om dezelfde gelijkenis gaat. Een pond is nu eenmaal geen talent. Bovendien blijkt de inhoud van de gelijkenis toch dermate verschillend dat het duidelijk is dat het niet om dezelfde gelijkenis gaat. Bovendien blijkt uit het verband dat het op een andere dag verteld wordt. En nou blader ik even zo naar Lucas 19, waar namelijk die gelijkenis van de ponden genoemd wordt. Daar staat namelijk in Lucas 19, vers 11, eigenlijk vers 10, in vers 10 staat: de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Hetgeen voor de discipelen toch een wat merkwaardige uitspraak geweest moet zijn, want wat de discipelen en wat het Jodendom sowieso verwachtte, was dat als de Messias zou komen, zo hij al zou komen, dat hij dan zou komen om zijn koninkrijk over Israël op te richten. Men verwachtte niet dat de Messias zou komen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Men verwachtte dat hij zou komen om Israël te verlossen van haar vijanden en het koningshuis van David in eer te herstellen. Dat wil zeggen Israël te verlossen van de vijanden en de troon van David weer op te richten. Dat is wat de discipelen verwachten. En wij weten ook dat ze onder elkaar zelfs ruzie gemaakt hebben over hoe dicht ze wel bij de Heer en bij de troon van de Heer zouden zitten wanneer het koninkrijk eenmaal aangebroken zou zijn. Alleen deze discipelen beginnen te begrijpen dat er iets niet helemaal klopt. Een van diegenen die begrepen dat er iets niet helemaal klopte was bijvoorbeeld Judas, die in de gaten kreeg dat er helemaal geen koninkrijk openbaar zou worden in zijn dagen. En hij nokte af. Zo heet dat in gewoon Nederlands. Hè? Hij liet het erbij zitten. Hij zag dat het toch niet zou gebeuren wat hij gedacht had. Hij moest toen, in zijn dagen moest hij de financiën beheren. Hij was de penningmeester, zal ik maar zeggen. En hij heeft waarschijnlijk gehoopt ooit nog eens minister van Financiën te worden in het koninkrijk van de Messias. Maar hij zag wel dat de koninkrijk van die Messias in zijn dagen niet zou komen. Dus minister van Financiën zou hij ook niet worden. En hij koos een andere carrière, die betrekkelijk kort verliep trouwens. He? Maar u begrijpt wel dat de discipelen wel in de gaten hadden dat er iets niet helemaal in orde was. Vandaar dat ze ook laten vragen: wanneer zal het nou eigenlijk gebeuren? Maar zover zijn we hier in Lucas 19 nog niet. Het is nog de dag van de intocht van Jeruzalem. Het is nog zondag. De eerste dag de week was het immers. En dan staat er dat de Heer zegt, de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. En dan vers 11. En als zij dat hoorden, als de discipelen dat hoorden, voegde hij daarbij en zeide een gelijkenis. Dat wil zeggen, de Heer voegt een gelijkenis aan deze opmerking toe. En het deed dat omdat hij nabij Jeruzalem was. Ze waren onderweg naar Jeruzalem. Omdat hij nabij Jeruzalem was en omdat zij meenden dat het koninkrijk Gods terstond zou openbaar worden. De andere woorden, de discipelen dachten dat ze onderweg waren naar Jeruzalem om daar eindelijk dat koninkrijk op te richten. Dat is wat de discipelen dachten of hoopten. In ieder geval, zij meenden, dat staat hier. En ze naderden Jeruzalem. Daar zou het koninkrijk moeten opgericht worden. Maar de discipelen meenden dat het gebeuren zou. Dat wil zeggen dat het terstond zou openbaar worden. En omdat de discipelen dat meenden, vertelde de Heer Jezus een gelijkenis. En ik denk dat ik het hier toch eigenlijk niet meer hoef toe te lichten wat hier aan de hand is. Wat er aan de hand is, is dat het koninkrijk niet terstond zou openbaar worden, maar dat het koninkrijk terstond nog verborgen zou blijven. En wanneer we te maken krijgen met de verborgenheid van het koninkrijk, dan weten we ook, want dat heb ik hier ook uitgebreid uit de doeken gedaan, dan weten we ook dat we te maken krijgen met gelijkenissen. Gelijkenissen die nou eenmaal spreken over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. En waar het om gaat is dat de Heer deze gelijkenis vertelt, omdat zij meenden dat het koninkrijk Gods terstond zou openbaar worden, maar dat zou niet gebeuren. Het zou wel komen, het zou opgericht worden, maar het zou niet openbaar worden. En daarom vertelt de Heer een gelijkenis die direct verband houdt met de verborgenheid van het koninkrijk. Het verborgen koninkrijk zoals het tot vandaag nog bestaat. Zie, want het is nog steeds op dezelfde wijze verborgen. En dat is de gelijkenis van de ponden. En dan ga ik weer terug naar de gelijkenis van de talenten, want de ponden kom ik straks nog weer op. Maar gaan we terug naar Matteüs 24, de gelijkenis van de talenten, wordt verteld na de intocht in Jeruzalem. Als u opgelet hebt in Lucas 19, kunt u zien dat de gelijkenis van de ponden vooraf gaat aan het verslag van de zogenaamde intocht in Jeruzalem. Het is hetzelfde hoofdstuk, Lucas 19. Dus het gaat er onmiddellijk aan vooraf. Maar in Matteüs 24 en 25 hebben we te maken met de redevoering van de Heer Jezus op zijn vroegst op de avond van diezelfde dag. Dat wil zeggen, nadat die intocht heeft plaatsgevonden en nadat de Heer weer is uitgegaan uit de stad naar de Olijfberg. Immers, dat staat in hoofdstuk 24 vers 3. Hij keert weer terug op zijn schreden. Hij laat Jeruzalem achter zich en de discipelen vragen, wanneer gebeurt het nou? En dan zegt de Heer, dat zal ik jullie vertellen. En dan komt het verhaal. En dat verhaal hebben we netjes gevolgd, precies in de volgorde waarin het staat. En we hebben gezien dat in vers 15 van Matteüs 24 de grote verdrukking genoemd wordt die over Israël zou komen in de tweede helft van de 70ste week, de laatste week van Daniël. Daarna hebben we gezien dat in vers 29 en volgende versen gesproken wordt over de komst van de Heer Jezus ten behoeve van Israël op de Olijfberg aan het eind van de 70ste week van Daniël. Dat wil zeggen, dan hebben we al te maken met een bekeerd Israël. Vanaf dat moment hebben we te maken inderdaad met de terugverzameling van Israël door de engelen. En niet door de Zionisten, maar door de engelen. Ik heb dat uitgebreid besproken. En hoe dan verder? Wel, vanaf dat moment is het koninkrijk, of wordt het koninkrijk, geopenbaard aan Israël. Dat is dan bezig. Zie, vanaf die tijd zal een gelovig Israël dan ook het evangelie van het koninkrijk prediken onder de heidenen. En dat 33 jaar lang, zoals eerder gezegd. En over die periode, vanaf de verschijning van de Heer op de Olijfberg bij de bekering van Israël, vanaf die periode, vanaf dat moment, tot aan het begin van de 1000 jaren, waarin alle volkeren aan hem onderworpen zullen zijn, wel in die tijd waarin Israël het evangelie predikt, terwijl grote verdrukking nog steeds is over de volkeren, over die tijd spreken deze gelijkenissen die we hier vinden aan het eind van Matteüs 24 en het begin van Matteüs 25. Dat is de tijd waarin het koninkrijk in ieder geval nog gedeeltelijk verborgen is. Of anders gezegd, het is de tijd waarin het koninkrijk weliswaar geopenbaard wordt, maar nog niet is. Het is bezig door de prediking die in die dagen plaatsvindt. De prediking die verricht wordt door Israël en met name dan door de 144.000 verzegelden uit Israël. En ik heb al eens eerder op dezezelfde plek gezegd, het is een vanzelfsprekende zaak dat Israël, dat oorspronkelijk geroepen is als Gods zendingsvolk in deze wereld. En Israël, waaraan de woorden Gods zijn toebetrouwd, dat Israël uiteindelijk aan haar roeping zal beantwoorden en datzelfde woord van God zal prediken aan de andere volkeren, aan de heidenen. Dat is waar Israël toe geroepen is, namelijk om te verkondigen de deugden desgenen die hen getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Dat is de roeping van Israël. Die roeping zal Israël aan beantwoorden, dat wil zeggen ze zal die roeping uitvoeren, maar uiteraard niet voor hun bekering, want dat kan niet. Je kunt niet ongelovig iemand kun je niet het evangelie laten prediken nou eenmaal, hè? De ellende van onze kerken vandaag de dag is dat daar mensen verondersteld worden een evangelie te prediken, terwijl ze zelf het evangelie niet eens kennen, laat staan geloven. Dat is de situatie. En om diezelfde reden kan ook Israël vandaag dat evangelie niet prediken. Ze kent het zelf niet in de eerste plaats, maar in de tweede plaats natuurlijk. Ze gelooft het ook zelf niet. Men kan pas prediken wanneer men eerst zelf gelooft. Op zijn vroegst. En zo ook met Israël, pas na de bekering van Israël, aan het eind van de 70ste week, wanneer de Heer op grond van hun bekering aan hen zal verschijnen, pas na dat moment zal Israël uitgezonden kunnen worden om het evangelie te prediken aan de volken. Het is een vanzelfsprekende zaak, ik doe niet eens meer moeite nu om daar schriftplaatsen voor na te zoeken met u. Het is een vanzelfsprekende zaak en bovendien, ik heb er al natuurlijk al eerder vele malen over gesproken. Waar het nu om gaat is dat we dus te maken hebben met een periode nadat de Heer al verschenen is, eerst in de lucht aan de gemeente. En nadat de Heer vervolgens verschenen is aan Israël op de Olijfberg, dat daarna het koninkrijk nog steeds verborgen is, maar bezig is geopenbaard te worden onder de volkeren. Dus die verborgenheid van het koninkrijk duurt nog voort. Ik heb dat in de tijd ook uitgelegd naar aanleiding van de gelijkenissen van Matthäus 13. En naar aanleiding van Matthäus 24 heb ik dat inmiddels ook al gedaan. Dus waar het nu om gaat is dat deze gelijkenissen die we hier vermeld vinden spreken over die periode. De periode van na de verschijning van de Heer op de Olijfberg en voordat hij gezeten zal zijn op de troon zijner heerlijkheid, zoals vers 31 van Matthäus 25 zegt. Dat is het vers wat we net niet meer gelezen hebben vanavond, want daarover zal ik de volgende keer spreken. Zie? Nou, die hele periode, laten we zeggen de periode die ligt tussen vers 29 en 30 van hoofdstuk 24... en vers 31 van hoofdstuk 25, dat is een periode van 33 jaar waarin een bekeerd Israël het evangelie predikt aan de heidenen en waarin het koninkrijk nog verborgen is, maar waarin in ieder geval Israël een dienstknecht is van de Heer of bestaat uit dienstknechten van de Heer die getrouw behoren te zijn tot het einde. Want wie volhardt tot het einde zou zalig worden, zei hoofdstuk 24 vers 13. En vers 14 daarvan zei dat het evangelie van het koninkrijk gepredikt zou moeten worden tot een getuigenis aan alle volken. En dan pas zou het einde komen. Niet het einde van deze tegenwoordige bedeling, ook niet het einde van de 70ste week van Daniel, maar het einde van de tegenwoordige eeuw. Het einde van de eeuw waarvan Satan de God is en waarin Satan regeert. En de binde van Satan, de overwinning op Satan, die is pas realiteit bij de aanvang van de 1000 jaren. Wanneer namelijk alle volkeren aan Christus onderworpen zullen zijn. Wel, over die periode spreekt dus deze gelijkenis. En dan lees ik hem maar, er staat in vers 14 van Matthäus 25. Want het is gelijk een mens. Wat is er gelijk een mens? Die buitenslands reizen enzovoort. Waar gaat het over? Het gaat natuurlijk over het koninkrijk dat gelijk is aan een mens die buitenslands reizen enzovoort. De gelijkenissen immers spreken over het koninkrijk der hemelen. Of beter, de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. En daarom begint hoofdstuk 25 met: als dan zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan 10 maagden. Als dan zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan. Niet nu, maar dan. zal het koninkrijk gelijk zijn aan. En vers 14 sluit daarbij aan, want het koninkrijk uiteraard is gelijk een mens die buitenslands reisende zijn dienstknechten riep en gaf hun zijn goederen over. De situatie in het koninkrijk dan, in het op te richten of te opgerichte, maar te openbare koninkrijk, is dan dat het is gelijk aan een mens die buitenslands reist en wanneer hij dat doet, roept hij zijn dienstknechten tot zich en geeft hen zijn goederen over. Dat wil zeggen, hij geeft hen bepaalde verantwoordelijkheden voor de tijd waarin hij afwezig zou zijn. Dat staat hier, ik kan er niet anders van maken. En dan komen we terecht bij een vraag die mij om meermalen gesteld is. Dat is namelijk de vraag of de Heer, nadat hij hier op de Olijfberg verschenen zal zijn, of de Heer dan ook inderdaad op aarde aanwezig zal blijven, enzovoorts, en zijn volk zal voorgaan, enzovoorts. Dat is een vraag waarover in het verleden ook zelfs theologische discussies gevoerd zijn. Ik herinner mij, dat moet voor de oorlog al geweest zijn, in de grote dagen van Johannes de Heer enzovoorts, dat toen dominee Berkhof uit een nogal zware gereformeerde kerk tot het inzicht kwam dat er inderdaad zoiets zou zijn als een 1000 jaar. Dat wil zeggen dat de Heer een koninkrijk zou oprichten hier op aarde. Alleen het geloof daarin was officieel in die kerk verboden. Ik ben blij dat ik niet weet welke kerk het was. Dat kan me ook helemaal niet schelen. Maar in het voorwoord van dat boek zegt deze predikant, deze theoloog dan ook, dat zijn opvatting omtrent het 1000-jarig rijk niet in strijd is met wat zijn kerk leert. Want, zegt hij, in onze kerk is het officieel verboden om te geloven dat de Heer 1000 jaar lang lichamelijk aanwezig zou zijn op de troon in Jeruzalem om daar te regeren. Wel, zegt dominee Berkhof, dat geloof ik inderdaad niet. Want dat staat ook niet in de Bijbel. Maar wat de Bijbel wel leert, is dat hij een koninkrijk zal hebben hier op aarde. En daar gaat het maar om. Dat hij rechten zal hebben en ook bezitten op de troon in Jeruzalem. Of je er ook alle dagen op zit. Wel, ik hoef het in deze omgeving niet uit te leggen, want we weten allemaal dat ook koningin Beatrix ook niet alle dagen op de troon in Den Haag zit. En zelfs ook niet altijd in het land aanwezig is. Dat hoeft namelijk daarvoor niet. Als mensen ons vragen wie is er eigenlijk op de troon, dan zeggen we, oh, dat is koningin Beatrix. Maar de grootste kans is dat er niemand op de troon zit en dat er een touwtje voor hangt, weet u wel. Nou goed, zullen we het verder niet over hebben. Hè? Ja, dat heb ik eens een keer. Ik heb er een keer op gezeten, stiekem. Mijn schoolreisje. Maar dat is langer dan 18 jaar geleden. Hè? Nou, waar het nou maar om gaat is dat de Bijbel inderdaad niet leert dat de Heer constant op aarde aanwezig zal zijn. Wat de Bijbel wel leert is dat de Heer zich bezighoudt met de dingen hier op aarde. Dat is speciaal geval in de toekomst uiteraard, wanneer het werk wat hier op aarde begonnen is ook inderdaad zal voleinden, om dan met de psalmist te spreken. Kijk, u moet zich zo voorstellen dat de Heer in de tijd in een lichaam van vlees en bloed hier op aarde geleefd heeft. Hij is hier geboren op aarde in Bethlehem en is gestorven buiten de lege plaats, buiten Jeruzalem dus. Maar de situatie is deze, dat hij vervolgens uit de dood is opgestaan. Maar er veranderde toch wat aan hem. Want daarna was het dan toch zo dat hij niet constant bij de discipelen aanwezig was. Hij stond op uit de dood, maar hij meldde zich niet terug bij de discipelen van zo, daar ben ik weer. Want zo ging het niet. Wat er gebeurde was dat de discipelen bij elkaar waren in de opperzaal. Die hadden ze kennelijk op lange termijn gehuurd, als u het mij vraagt. Maar in ieder geval, ze waren bij elkaar in de opperzaal. En toen ineens was de Heer Jezus bij hen. Nee, de deur was dicht. Hij kwam niet binnen, hij klopte ook niet. Hij was ineens bij hen. En daarna verdween hij weer. Dat wil zeggen dat hij aan hen verscheen, zo noemen wij dat. Wij spreken over de verschijningen van de Heer. Let wel, hij was opgestaan, hij was op aarde. Want hij was nog niet ten hemel gevaren, tenminste de hemelvaartsdag was nog niet geweest. Ik wil er verder geen discussie van maken, maar in ieder geval de officiële hemelvaart had in die zin nog niet plaatsgevonden. Hij was op aarde, hij bemoeide zich ook met de discipelen, maar hij was niet constant bij hen en over het algemeen zag ook niemand hem. Alleen bij uitzondering zag men hem als hij zich vertoonde, als hij verscheen. En zo vertoonde hij zich, zo verscheen hij aan hen, aan de oever van het meer bijvoorbeeld, enzovoort. En we spreken dus over de verschijningen van de Heer Jezus bij gelegenheid, wanneer hij het nodig oordeelde. Nou, wel, diezelfde opgewekte Christus kennen wij vandaag aan de dag nog. Dat wil zeggen, hij is weliswaar inmiddels ten hemel gevaren, ook officieel, heeft een positie aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen ingenomen. Dat is waar, hij bezet daar een troon. Dat is waar, maar wanneer hij in de toekomst zal terugkeren als een soort vervolg op hemelvaartsdag, zal ik dan maar willen zeggen, als een terugkeer na de officiële hemelvaart, dan zal hij precies zo zijn verschijningen op aarde voortzetten. Het lijkt me een vanzelfsprekende zaak. De Heer gedroeg zich zo na zijn opstanding in het verleden, wel, hij zal zich net zo gedragen in de toekomst. Daar is niks aan veranderd inmiddels. Hij is alleen een tijd weg geweest, heeft zich verborgen in de hemel aan de rechterhand Gods. Hij heeft zijn aangezicht voor Israël, voor de wereld verborgen. Maar in de toekomst zal hij opnieuw verschijnen. Hij zal zich openbaren, dat is het eigenlijk. En wat we dus verwachten in de toekomst, wel, we weten dat langzamerhand. We verwachten dat hij zal verschijnen in de wolken voor ons. We verwachten dat hij daarna ook een keer zal verschijnen aan Israël op de Olijfberg. Te 10 dagen zullen zijn voeten staan op de Olijfberg staan. Er staat niet, te 10 dagen zal hij zich begeven na de Olijfberg. Of zal hij lopen over de Olijfberg. Zie, er staat, hij zal daar staan. Wat ons vermeld wordt namelijk, is niet hoe hij daar kwam, ook niet hoe hij daar wegging, maar het feit dat hij zich daar vertoont. Er staat er ook bij, in dat verband, in Zacharia. Er staat, dan zullen zij zien. Zien wie zij doorstoken hebben. Het gaat erom dat ze hem daar zullen zien staan. In Matthäus 24 hebben we trouwens ook gelezen. Ze zullen hem alle zien. Ze zullen de Zoon des Mensen zien. Komend op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid enzovoorts. Daar gaat het om. Hij zal zich vertonen. En verder is het zo dat ik geloof dat ook al voordat hij zal verschijnen op de Olijfberg, dat hij zich zal vertonen aan de gelovigen uit Israël. Ja, niet in Israël, maar buiten Israël, in de woestijn, in de plaats haar van God bereid, zegt Openbaring 12. Waar het om gaat is dat hij zich vertoont, dat hij verschijnt aan gelovigen. En dat gaat zo door. Dat verandert niet. En nou daarover spreekt Matthäus 25 vers 1, want het is gelijk een mens die buitenslands reizende zijn dienstknechten riep en gaf hun zijn goederen over. Die dienstknechten die zagen hun heer vervolgens niet meer. Ze hadden eenmalig een ontmoeting met hem. Ze kregen bepaalde opdrachten. Ze erkenden hem ook als hun heer. Maar staat er, die heer die verrijsde terstond. Dat is het eind van vers 15. Hè? Hij gaf de een 5 talenten, de ander 2 en de derde 1. En ieder naar zijn vermogen en hij verrijsde terstond. Hij verdween weer. Men zag hem niet meer. Het was ook niet nodig. Ze hadden bepaalde opdracht meegekregen om uit te voeren. Dat was genoeg. En uiteindelijk ging het in het verleden ook zo. De discipelen kregen opdrachten mee. Sommigen zeggen, de opdracht was, ga uit in de gehele wereld. Anderen zeggen, de opdracht was, ga naar Jeruzalem en blijf daar. Daar kunnen we nog even ruzie over maken, wat het precies was. Maar allebei de opdrachten werden gegeven natuurlijk. Maar het gaat erom dat de Heer zich daarna niet meer aan hen vertoonde. Hij liet het maar zo. En de 12 discipelen, of 11, het is maar net hoe je dat rekent, die hebben de Heer Jezus ook niet meer gezien. Later heeft de apostel Paulus hem nog gezien. Jacobus heeft hem nog gezien, maar dat was niet een van de discipelen. De discipelen hebben hem niet meer gezien. De Heer heeft een opdracht gegeven, dat was al. En hij verdween. En zo is het in de toekomst ook. De Heer zal zijn dienstknechten tot zich roepen. Hij zal hen verzamelen, want het gaat uiteraard over Israël. En hij zal hen opdrachten geven. Laat ik het dan anders zeggen. Hij zal 144.000 uit hen verzegelen. En dat is dan dat. En ze zullen uitgaan in de wereld om de boodschap te prediken. Want dat houdt het in de eerste plaats in. Wanneer iemand namelijk een dienstknecht is, een dienaar is van God, een dienstknecht van Christus, of hoe je dat maar zegt, dan houdt het in de eerste plaats in dat hij een dienaar is des woords. Dat het woord waardoor men immers zalig wordt, gepredikt zal worden. Dat lijkt me vanzelfsprekend. Nou, dan gaat het hier uiteraard ook om dat de Heer de zijnen zijn dienstknechten tot zich riep. Hij geeft hen een bepaalde opdracht en hij vertrekt naar het buitenland, weg. Men ziet hem niet meer. Zie? En dat hoeft ook niet, er is ook nergens voor nodig. En in wezen is het zelfs zo dat vandaag aan de dag we in een gelijksoortige situatie leven. Alleen dan moet ik praten naar aanleiding van de gelijkenis van de ponden, eigenlijk. Want vandaag leven we in een gelijksoortige situatie, waarin de gelovigen hun opdrachten hebben meegekregen, hun richtlijnen, zal ik maar zeggen. Ik wou niet zeggen bevelen, want zo mag ik het ook niet zeggen. Maar in ieder geval, de Heer heeft ons zijn goederen overgegeven en hij is ook inderdaad terstond vertrokken. Het is ook helemaal niet nodig dat hij zich aan ons laat zien. Want zalig zijn zij die niet zien en nochtans geloven. En ik ben nog altijd blij dat ik tot die categorie behoor. He? Die gelooft zonder te zien. Maar eenmaal zal geloof verwisseld worden voor aanschouwen. Dat is waar, dat hoop ik ook. Maar hier op aarde is het in wezen niet nodig dat we de Heer zien. Wij kennen Hem. Hè? Wij kennen Hem die gesproken heeft. We kennen Hem uit het woord. Wij komen tot kennis van Hem door bestudering van het woord. We hoeven niet te zien. En ik denk vaak dat we eigenlijk uit de schrift meer over Hem leren dan door Hem te zien. Er waren discipelen die 3,5 jaar lang of zoiets met de Heer Jezus hebben opgetrokken. En toen vroegen ze nog aan Hem, wie bent u eigenlijk? En toen zegt de Heer tegen Filippus bijvoorbeeld in Johannes 14, is dat, hij zegt, bent gij zo lange tijd bij mij en kent gij mij niet? Toon ons, zei Filippus tegen de Heer Jezus, toon ons. En de Heer zegt, ben ik nou zo lang bij u en kent gij mij niet? Het tonen hielp namelijk helemaal niks. Het ging erom als het woord, het geopenbaarde woord van God geloofde. Het was de Heer zelf die steeds wees naar de schriften en zei, kijk, dus onderzoekt de schriften, want deze zijn het die van mij getuigen. Hij zei, kijk me maar eens goed aan. Hij zei, onderzoek de schriften. Opdrachten en dergelijke dingen, goederen van God waren al lang aan de mens gegeven. En zo handelt de Heer. En dat is hier ook zo. En ik bedoel dus, dat is dan in die tijd ook zo. De Heer zal hen tot zich roepen, zal hen zijn goederen overgeven, bepaalde verantwoordelijkheden en dan verrijzen. Verdwijnen dus. Uit het zicht in elk geval, uit het beeld. Waarna hij natuurlijk na verloop van tijd terug zou keren. Nou, daarover spreekt deze gelijkenis. En de strekking van deze gelijkenis houdt verband met die totale periode van 33 jaar... vanaf de verschijning van de Heer op de Olijfberg... tot aan het moment dat hij zal zitten op de troon zijner heerlijkheid... volgens vers 31 van dit hoofdstuk. Zijn troon over alle volkeren. En het lijkt me duidelijk dat de oprichting of de openbaring van het koninkrijk... onder andere plaatsvindt juist door het werk wat deze dienstknechten doen. Zie je? Nou, en dan staat er, hij gaf de een 5 talenten en de ander 2 en de derde 1. En ieder naar zijn vermogen en hij verrijzde terstond. Dat betekent dat zij allen verschillende opdrachten meekregen, verschillende verantwoordelijkheden ook. Want daar gaat het om, het gaat om verantwoordelijkheden die men kreeg. Dingen die men moest dragen, daarom staat er een ieder naar zijn vermogen. Want de een kan nou eenmaal meer dragen dan de ander. En vandaar dat er verschillend uitgereikt wordt, de 1-5, heeft de verantwoordelijkheid voor 5 talenten, de ander voor 3 en de derde voor 1. Ja, het is nu eenmaal zo dat socialisme bij de Heer tamelijk onbekend is, mag ik wel zeggen. En dus is er geen gelijkheid, want de ene mens is niet gelijk aan de ander. De ene gelovige ook niet, gelukkig. Hè? En daarom in ieder verschillend. En ieder naar zijn vermogen. En ieder draagt zijn eigen verantwoordelijkheid. Dat is wat de schrift zegt. En ieder zal zijn eigen pak dragen. Niet zijn kostuum, maar zijn pak. Zijn lading, zijn verantwoordelijkheid die hij heeft. En zo ook hier. De Heer geeft zijn ogen en zegt, doe het maar. En dan verdwijnt hij terstond. En dan staat er, die nu de 5 talenten ontvangen had, ging heen en handelde daarmee en won andere 5 talenten. Ja, tegenwoordig mag dat niet meer, hè? Nee, als je tegenwoordig 5 gulden hebt, mag je er niet 5 gulden bij verdienen. Dat is veel te veel. Moet je inleveren. Ja, mag niet meer. Maar in de Bijbel mag dat nog. Dus 5 talenten had hij ontvangen. Die waren niet van hem, maar die waren van de Heer. Hij moest alleen beheren. En hij handelde daarmee, dreef handel en won andere 5 talenten. Ik zou bijna zeggen, je kunt wel zien dat we met een toepassing op Israël te maken hebben. Hè? Dat gaat allemaal om negotie. Handel. Hè? Doet handeling. Nou staat, hij handelde daarmee en won andere 5 talenten. Desgelijks ook die 2 ontvangen had. Die won ook andere 2. Ja, je moet een beetje rekenen kunnen, maar wie heeft er nou meer gehandeld? Wie heeft nou beter zijn best gedaan? Allebei tegelijk, hè? Allebei tegelijk. Allebei 100% erbij verdiend. Zo zit dat, ja. Zie je? Daarin is dus weer geen verschil. Alleen, Waarschijnlijk is het zo dat degene die twee talenten had, het niet aangekund zou hebben als hij de vijf had moeten dragen. Misschien kunnen we daar wel eens over praten. Het is nu eenmaal zo dat... Ik hoor daar nog wel eens van mensen die een bedrijf hebben, een eigen verantwoordelijkheid hebben, een eigen zaak hebben, dat het lang goed gaat, totdat het te groot wordt. Dan gaat het fout. Dat is te veel. Dat kan men niet meer aan. Dan gaat het over de draagkracht, over het vermogen van de eigenaar of van de beheerder, en dan gaat het stuk. Als het nou maar klein blijft, gaat het goed. Als het te groot wordt, gaat het fout. En hoe groot, ja, dat hangt af van wie het bedrijf runt. Wie het doet. Zie je? Ieder naar zijn vermogen. Wel, de Heer geeft naar vermogen. Dat is het principe. Geeft precies naar wat een mens kan dragen. Dus wat de Bijbel leert, dat een gelovige niet zal verzocht worden boven zijn vermogen. Dat is de troost die wij ook als gelovigen hebben. Dat hoe dan ook en hoezeer wij dan misschien ook verzocht worden naar ons idee. Het kan nooit zijn boven wat wij dragen kunnen. Zie je? Ik heb het over dat wat de Heer ons oplegt. Ik heb het niet over wat wij onszelf aandoen natuurlijk. Dat kon wel eens veel meer zijn dan we dragen kunnen. Dat is helemaal de aard van de mens, hè. Maar wat God ons te dragen geeft, is nooit meer dan wij dragen kunnen. Dat is een hele troost. Maar goed, zo is het ook hier. Degene die vijf talenten had ontvangen, verdiende andere vijf. Degene die twee had ontvangen, verdiende andere twee. En dan staat er in vers 18. Maar die het ene ontvangen had, ging heen en groef in de aarde en verborg het geld zijns heren. Ja, en daar gaat het natuurlijk fout, want dat was niet de bedoeling. Hij oordeelde namelijk dat hij het zelf niet dragen kon. En daar zit de fout. De Heer maakt wel uit wat zijn dienstknechten dragen kunnen, en is daar echt wel toe in staat. Het is niet aan ons om te zeggen van, ja, maar die verantwoordelijkheid kan ik niet aan. Ik leg het maar naast meneer, ik zal het goed bewaren, kan ik het teruggeven. Dat lijkt wel, ik ben er toch over Den Haag bezig. We zitten hier lekker gezellig in Scheveningen natuurlijk, hè? Gelukkig. Hè? Maar in Den Haag gaat het anders. In Den Haag er wordt een opdracht of een formatie uitgereikt aan iemand die het dan gaat proberen te doen. En als blijkt dat hij het niet kan, dan geeft hij zijn opdracht terug. Dat heb ik nog nooit begrepen. Je denkt, een opdracht geef je toch terug als je denkt van, dat kan ik niet doen. Maar het eerst gaan doen en als het dan niet lukt het teruggeven, dat begrijp ik nooit. Dat ligt aan mij natuurlijk, maar dat begrijp ik nooit helemaal. Hè? Dan moet je het meteen teruggeven. Dat had deze dienstknecht ook moeten doen. Had hij moeten zeggen, sorry hem, dat kan ik niet dragen. Dat had hij eerlijk tegen hem moeten zeggen. Maar dat was niet zo, je pakte het wel aan. Maar hij deed er niks mee. Maar je kan niet zeggen van, ik kon er niks mee, het was boven mijn vermogen, want de Heer geeft niet boven ons vermogen. En als het gaat om een dienstknecht te zijn van de Heer, dan zegt de Schrift ons dat de Heer het zelf is die ons bekwaam maakt. Oh, ik weet, het staat in de Korinthebrief, het gaat over ons. Niet speciaal over deze mensen hier. Maar het is wel degelijk zo dat in de tweede Korinthebrief, 2 Korinthe 2, 2 Korinthe 3 is dat, daar wordt gesproken over degene die dienen onder een nieuw verbond. Onder het nieuwe verbond dus. En wij zijn dienstknechten van God onder het nieuwe verbond. En zij dan zijn dat uiteraard ook. Het is hetzelfde nieuwe verbond. Zie? En dat schriftgedeelte leert dat het God is die ons bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaren van een nieuw verbond. Niet de letter, maar des geestes staat erbij. Niet de prediking van de wet, maar de prediking van de genade. Maar in ieder geval, degene die bekwaam maakt, is de Heer zelf. En de Heer kent bekwaamheid. De Heer kent onze draagkracht als gelovigen. En hij geeft ons een verantwoordelijkheid daarmee in overeenstemming. Daarom gaat het ons nooit aan om een verantwoordelijkheid naast ons neer te leggen. Ik meen precies wat ik zeg. Misschien dat ik dat op deze plaats eens mag zeggen. Ik ben een beetje op merkwaardige wijze in dit soort werk terechtgekomen. Dat is namelijk gewoon niet omdat ik dat zocht, maar omdat men dat vroeg. Begrijpt u wel? Ja, ook hier. Hè? Van wilt u bij ons bijbelstudie komen geven? Nou, dan is de vraag niet, hebt u daar zin in? Want dat heb ik eerlijk gezegd eigenlijk niet. Dan ben ik iets te eerlijk misschien, maar eerlijk gezegd nee, eigenlijk liever niet, want wie ben ik? Hè? Maar het gaat erom dat de vraag gesteld wordt. Als zou blijken dat ik het echt niet zou kunnen, dan was ik hier al lang niet meer geweest. Zie? Of dan had de Heer er wel een stokje voor gestoken. Of dan had de Heer u wel van gedachten doen veranderen of iets dergelijks. Zie, dat zit er allemaal in. Onze verantwoordelijkheid is te doen wat onze hand vindt om te doen. Dat is wat de Filippenzenbrief zegt. Het is de Heer die in ons werkt, beide het willen en het werken. En dan het volgende vers, doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken. De Heer zal de wil in ons leggen. Dus het gaat er niet om of wij willen, de Heer zal ons die wil wel geven. En hij zal ons ook de kracht geven om het te volbrengen. Naar zijn norm, niet naar de onze. Zie? Nou, daar gaat het maar om. En dat is met al die dienstknechten zo. Hebben verantwoordelijkheid van de Heer en zijn verantwoording verschuldigd tegenover de Heer. En daarom praat ik met zoveel vrijmoedigheid tot u. Ik weet dat ik soms heel moeilijke dingen zeg, maar mijn verantwoordelijkheid is niet tegenover u, maar tegenover de Heer. Tegenover u misschien ook een beetje, maar daar denk ik nooit zoveel aan. Hè? Het is tegenover de Heer. En dat is met deze dienstknecht ook. Dus de fout die hij maakt, dat hij een verantwoordelijkheid die hij van de Heer gekregen heeft, naast zich neerlegt. Hij stopt hem zelfs weg. Hij verborg het geld zijns heren, staat er. Staat er ook niet dat hij dat begraven had met een zweetdoek of zo? Staat dat er niet? Hebben we dat niet gelezen? Nee. Ja? Was dat hier niet? Oh, dat was bij de ponden. Ja, dat was bij de ponden. Ik wil zeggen, die zweetdoek had hij trouwens toch niet nodig. Maar goed, die kon hij meteen mee begraven. Maar in ieder geval, hij begroef het, staat er. Hij verborg het talent in de aarde. In de aarde. In de oude schepping, zal ik maar zeggen. Die geestelijke bediening zag je helemaal niet zitten. Het ging ten onder in aardse zaken. En daar verdween het. Ja, dat gebeurt vandaag de dag nog. Maar dan ook, natuurlijk. Blijf van toepassing wat we in de allereerste gelijkenis die we hier besproken hebben gelezen hebben. Dat het zaad vaak ten onder gaat door de zorgvuldigheden deze eeuw. De zorgvuldigheden van het leven. Aardse zaken. Er zijn mensen die uitgaan naar het zendingsveld om het evangelie te prediken. En als ze daar zijn, prediken ze het evangelie niet. Maar houden ze zich bezig met voeding en beschaving, cultuur, landbouw, putten graven. Dat zijn allemaal heel nuttige dingen. Daar zeg ik niks van. Daar heb je mij niks van horen zeggen dat het niet goed is. Het enige wat niet goed is, is dat de prediking van het woord, het dienen onder het nieuwe verbond, opgeofferd wordt aan het dienen van de oude schepping. Dat kan nooit goed zijn. Het verdwijnt in de aarde, het verbergt daarin. Enzovoorts. Ik zeg het al als waarschuwing, niet als kritiek. Want ik kan me het best voorstellen dat het zo gaat. Maar het hoort niet zo te gaan. Zie, maar hier ging het zo. Het gaat ten onder in de aarde. Bovendien, wat hier beschreven staat, zal plaatsvinden in de dagen van de grote verdrukking die over de aarde komt. Dagen van het beest, de aanbidding van het beest, het teken van het beest, en noemt u maar op. Hè? Het is niet zo'n makkelijke tijd. En het is bepaald ook niet zo makkelijk om dan het evangelie te prediken. Maar ja, als je door de Heer daardoor aangesteld bent, dan zul je wel moeten. Want de bekwaamheid heb je er ook bij gekregen. Bekwame man, zou Wim Kan zeggen. Hè? Zeer bekwaam. Ik denk erom dat wij zeer bekwaam zijn gemaakt. Door de Heer. En dat zij ook zeer bekwaam zijn gemaakt door de Heer. Verzegeld. Maar goed, hij doet het niet. Hij groef in de aarde en verborg het geld zijn zeer. Het wordt als het ware in een graf gestopt, want daar komt het op neer. Het is dood, weg. En er staat er, na lange tijd kwam de Heer van dezelfde dienstknechten en hield rekening met hem. Na lange tijd blijkt dus hier overeen te komen met binnen één generatie. Binnen één geslacht, dat is namelijk dat geslacht uit vers 34 van het voorgaande hoofdstuk. Daar zeg ik nou niks meer van, want dat heb ik toen al gedaan. Maar die lange tijd is binnen één leven. Dat blijkt ook wel, want het gaat om diezelfde dienstknecht. De dienstknecht wordt geroepen, krijgt de opdracht mee. En diezelfde dienstknecht wordt ter verantwoording geroepen. Het is dus binnen één generatie. En na lange tijd kwam de Heer van dezelfde dienstknecht en hield rekening met hen. Afrekening, wel te verstaan. En er staat er, en die de 5 talenten ontvangen had, kwam en bracht tot hem andere 5 talenten, zeggende: Heer, 5 talenten hebt gij mij gegeven. Zie, andere 5 talenten heb ik boven dezelfde gewonnen. Het is een eenvoudige wijze van afrekenen. Het is niet zo moeilijk als bij ons tegenwoordig. Hè? Het is een heel simpele zaak. Je had 5 ontvangen, had 5 bijgekregen. Heb ik boven dezelfde gewonnen. En zijn Heer zeide tot hem. Ziet u wie zijn Heer is? Hè? Zijn Heer zeide tot hem. Wat al die andere mensen in de wereld zeiden, dat was het punt niet. Als wij trouwens het evangelie prediken, gaat het er helemaal niet om wat mensen terugzeggen. Het gaat erom wat wij zeggen. Het gaat erom wat wij prediken. Niet hoe anderen daarop reageren. Dat is ook een fout die men maakt, dat men zegt, je moet toch opletten of het wel werkt en of het wel overkomt, dat mensen wel begrijpen. Nou, dat weet ik nog zo net niet. Mijn opdracht is altijd geweest, predik het evangelie. En ik heb geleerd uit de schrift dat het evangelie een kracht Gods is tot zaligheid. Niet mijn woorden, niet mijn techniek, niet mijn overredingskracht, maar het evangelie is een kracht Gods tot zaligheid. Hij doet dat. Je moet een beetje vertrouwen hebben in het woord, waardoor wij behouden geworden zijn en waardoor anderen ook behouden worden, omdat de kracht is in het woord van God. Onze verantwoordelijkheid is dus het hanteren, het geloven, het eventueel het prediken van het woord van God. Dat is de verantwoordelijkheid. En vandaar ook, zijn Heer zeide tot hem. Het is een Heer die verantwoording vraagt, niet die mensen. Zijn Heer zeide tot hem, wel gij goed en getrouwe dienstknecht, over weinig zijt gij getrouw geweest. Ik moet eerlijk zeggen, hoeveel 5 talenten is tegen de huidige koers, daar heb ik geen idee van. Maar de Heer zegt, het was maar weinig. Het is sowieso weinig, want onze verantwoordelijkheid is een verantwoordelijkheid die wij dragen hier op aarde. En de verantwoordelijkheid die zij dragen is ook een verantwoordelijkheid die zij dragen hier op aarde. Ach, dat is maar weinig. In het licht van de eeuwigheid, in het licht van het eeuwig leven, in het licht van de eeuwige erfenis die in de hemel voor ons bewaard wordt. En dat geldt voor hen natuurlijk ook, is die aardse zaak eigenlijk een kleine zaak, het is maar weinig. Over weinig zijt gij getrouw geweest. Maar het antwoord is niet over weinig zal ik u zetten, maar over veel zal ik u zetten. Want het verschil zit hem hierin, dat het weinige waarover men getrouw was, te maken heeft met hier op aarde. En dat het vele waarover zij gezet zullen worden, dat dat te maken heeft met de nieuwe schepping. Het ene is de oude, het andere is de nieuwe schepping. En die nieuwe schepping is uiteraard veel, al was het maar omdat het eeuwig is. Over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten. Dat wil zeggen, de verantwoordelijkheid die hij hierna krijgt is vele malen groter dan de verantwoordelijkheid die je daarvoor had. Over weinig was zij getrouw geweest. In de toekomst zal hij over veel getrouw zijn. Hij heeft bewezen om het kleine te eren. En dus is hij het grote waard. En dat is wat hier staat. Over weinig zijt gij getrouw geweest. Over veel zal ik u zetten. Ga in de vreugde uw Heeren. En dan, en die 2 talenten ontvangen had, kwam ook tot hem en zei de Heer, 2 talenten heb gij mij gegeven. Zie, 2 andere talenten heb ik boven dezelfde gewonnen. En de geschiedenis herhaalt zich, dat blijft allemaal gelijk, hè? Verder, alleen de getallen zijn anders, maar verder is het gelijk. Zijn Heer zeide tot hem, wel, oftewel goed. Dat is hetzelfde, hè? Goed, ofwel, gij goede en getrouwe dienstknecht, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten, ga in de vreugde uws Heren. Zie? Want het verschil wat er was, is het verschil wat de Heer zelf gemaakt had. En dat speelt dus verder in de verantwoording geen rol. Maar die het ene talent ontvangen had, kwam ook en zeide, Heer, ik kende u dat gij een hard mens zijt, want de Heer is een mens. De zoon des mensen. Degene die er recht heeft op de troon hier op aarde, de troon van Adam, die de aarde zou onderwerpen en daarover heersen. En de Heer is de zoon des mensen en zou als de zoon des mensen zitten op de troon zijner heerlijkheid. Dat is vers 31 van dit hoofdstuk. De zoon des mensen, die zit op de troon zijner heerlijkheid. En deze dienstknecht zegt, Heer, ik kende u dat gij een hard mens zijt. Maaiende waar gij niet gezaaid hebt en vergaderende van daar waar gij niet gestrooid hebt. Hij zegt eigenlijk zoveel als, Heer, u hebt ons ook maar een beetje ons gang laten gaan. We hebben het alleen moeten doen, u was er niet, ik heb u tenminste niet gezien. U bent erbij vertrokken en u komt wel uw loon binnenhalen. De man kon wel socialist geweest zijn trouwens, hè, als je het zo leest, hè. Je komt dingen halen die u niet verdiend hebt, waar u niks aan gedaan hebt. Maar wat zegt die Heer? Eerst zegt die man nog, hij zegt, en bevreesd zijnde, want ik was bang voor u, ben ik heen gegaan en heb uw talent verborgen in de aarde. Zie, gij hebt het uwe. Het feit dat hij zelf gezegd heeft, vanaf het begin ik helemaal niet, dan gebruikt hij nu positief en zegt, ik heb het toch maar netjes voor u bewaard. Ja, nou ja, daar had de Heer het ook zelf al mee kunnen nemen, hè? Had hij zelf ook al voor kunnen zorgen. Het ging juist om dat er handeling gedaan zou worden terwijl hij er niet was. Zie. Maar het is een mooi verhaal. Maar de Heer zegt. Even kijken. Vers 26. Maar zijn Heer antwoordende zeide tot hem. Gij boze en luie dienstknecht. Boos wil zeggen een slechte, een verkeerde, geen goede maar een boze, geen goede maar een kwade dienstknecht. En luie dienstknecht. Niet getrouw, maar lui. Die anderen waren getrouw, hè? De anderen waren goed en getrouw en deze is boos en lui. Dat wil zeggen, hij vertelt wel een mooi verhaal, maar het is alleen om zijn luiheid te camoufleren. Gij boos en luie dienstknecht, gij wist dat ik maai waar ik niet gezaaid heb en vandaar vergader waar ik niet gestrooid heb. Zo moest gij dan mijn geld de wisselaren gedaan hebben en ik komende zou het mijne wedergenomen hebben met woeken. Het wil zeggen, dat handeling doen, handelen, handel drijven, daar hoef je zelf over het algemeen niet altijd wat voor te doen. Er zijn andere mogelijkheden. Dat kun je ook nog uitbesteden namelijk. Je kunt het inderdaad ook een bank laten doen. En waar het de geestelijke dingen betreft, kun je het natuurlijk ook gewoon de Heer door je laten doen. Er zijn andere mogelijkheden. Als je het dan zelf niet kunt. En als je dan weet dat die Heer zaait en maait waar hij niet gezaaid is. Kortom, als je dan weet dat die Heer toch zijn deel zal opeisen. Dat je er nou niet onderuit kunt. Wel, waarom doe je er dan niks aan? En als zo'n dienstknecht nou gedacht had van... Heer, daar ben ik niet goed genoeg in. Dan had hij toch de Heer kunnen vragen. Had de Heer kunnen zeggen, nou dan heb je een half talent of zo. Of dan had de Heer meteen kunnen zeggen... Breng het dan bij de bank en dan is het ook goed. Zie, dat is ook een manier. Kun je ook laten doen. En een kenmerk van het nieuwe verbond, zeg ik altijd... is dat dingen gedaan worden voor ons... Dat is waarom zoveel mensen er tegen protesteren, tegen datzelfde nieuwe verbond. Ze leven liever onder het oude, want onder het oude verbond moet je alles zelf doen. He? En men is hoogmoedig genoeg om te denken dat men het ook zelf kan. Maar men wil niet leven onder het nieuwe verbond, wat leert, laat u met God verzoenen. Onder het oude verbond moest de verzoening gedaan worden voor het volk. Het volk moest verzoening doen via het brengen van offers enzovoorts. Het nieuwe verbond leert, laat u met God verzoenen. Wij bidden u van Christus wegen, ook 2 Korinthebrief, inmiddels hoofdstuk 5. Wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Of nog anders, bekeert u en laat u dopen. Laat het doen. Laat de Heer werken. Laat... De Heer werken ook in ons. En dat geldt voor hen vanzelfsprekend. Laat de Heer doen. Stel je van hem afhankelijk. Dat geldt nu. Dat geldt dan ook. En vandaar zo moest gij dan mijn geld de wisselaren gedaan hebben. En ik komende zou het mijne wederom genomen hebben met woeker. Want het was het zijne. Het was van de Heer. Je had het toch minstens met rente terug kunnen krijgen. Het was niet gebeurd. En wat gebeurt er nou? Nou is het heel opmerkelijk wat er gebeurt. Er staat dan dat de Heer vervolgens zegt in vers 28... Neem dan van hem het talent weg. En nou valt ons ineens wat op natuurlijk, hè? Want wat valt er nou op?
Nou, dat je niet krijgt wat je wil hebben. Want je hebt het niet bij hem weg.
Ja, kijk.
Omdat hij het wel heeft, kan nog meer.
Ja, kijk, wat er gebeurd is... dat die eerste dienstknecht, die had 5 talent, had er 5 bij gewonnen... En wat deed hij ermee? Hij had er dus 10, dat is heel goed uitgerekend, dank u wel. Ik wist het niet precies, maar ongeveer 10, dacht ik, ja.
Maar,
het punt is, ze hadden er niet alleen, die had er niet alleen 5 bij, maar die hield het ook nog. Hij gaf het niet terug. Hij presenteerde het wel, maar hij hield het. En die tweede die de 2 gekregen had en 2 bijgewonnen had, hij hield het en hij ging in de vreugde zijns Heren. En bij deze, die één had, maar er niks bij gewonnen had, van hem staat, neem het van hem af. Ja. Dat is bij die anderen niet gebeurd. Ze hoefden niet terug te geven, ze hielden. Kijk, en dat is nou het geheim van het hele verhaal. Als goede en getrouwe dienstknecht beheren zij de zaken van de Heer. Ze zijn er verantwoordelijk voor, in het bewustzijn dat het van hun Heer is. Zie. En hun Heer kwam en vraagt verantwoording. En ze zeggen ook, Heer, je hebt zoveel gegeven, zoveel heb ik er voor u bijgewonnen. Het blijft van de Heer, maar het blijft in hun bezit. Ze houden het zelf. Ze mogen het houden. Zie? Alleen deze laatste, die niet de moeite genomen heeft ook om maar iets handeling te drijven of enige verantwoordelijkheid te dragen, van hem staat, neem dan van hem het talent weg. Hij raakt dus zijn positie kwijt, dus zijn verantwoordelijkheid, zijn status zou je bijna zeggen, maar hij raakt het kwijt en dan staat er, geef het degene die de 10 talenten heeft. Nou ja, daar zal de bond dan wel weer tegen protesteren natuurlijk. Ik vind het wel een leuk verhaal eigenlijk, eerlijk gezegd, hè. Maar het loopt natuurlijk niet goed af met deze dienstknecht. Er staat, neem dan van hen het talent weg en geef het degene die de 10 talenten heeft. En dan komt de toelichting, want... En dan krijgen we een goddelijke wetmatigheid. Want een ieder die heeft, die zal gegeven worden. Want de een had 5 talenten en die won er 5 bij. En toen kreeg je er bovendien nog één bij ook nog. Nee? Want ieder die heeft, die zal gegeven worden en er zal overvloed hebben. En ik moet u eerlijk zeggen, dat is een situatie die in het algemeen geldt onder het nieuwe verbond en die dus ook voor ons geldt. Trouwens, in Lucas 19 staat hetzelfde. Wie heeft, zal gegeven worden. Het eerste wat wij hebben, aan bezit hebben, is uiteraard eeuwig leven in Christus. Want over dat bezit gaat het. Dat is het bezit wat we ontvangen onder het nieuwe verbond, door wedergeboorte. Maar doordat we dat hebben, ontvangen we ook meer. Het breidt zich uit. Het wordt groter, het groeit, maar het krijgt ook meerdere zegeningen, zal ik maar zeggen. Meerdere verantwoordelijkheid, het krijgt erbij. Ik ben me van heel wat meer dingen bewust, zegeningen, ook bezittingen bewust, dan vroeger toen ik pas tot geloof gekomen was. Sommige dingen geloofde ik niet eens, trouwens. Huh? Het is een boel veranderd. Men krijgt erbij. En in de toekomst gaat dat nog even zo door, denk ik. Dat is een wetmatigheid. Degene die heeft, die zal gegeven worden. En die zal overvloedig hebben, staat er. Ja, dat is wat voor de gelovigen is weggelegd. Die zal overvloedig hebben. God zal ons... God die zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar hem voor ons allen overgegeven heeft, die God zal ons met hem ook alle dingen schenken. Grotere overvloed is er niet. We zijn in Christus gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel. Overvloed. We leven vanuit de rijkdom der heerlijkheid van zijn genade, enzovoorts. Hè? Dat is wat wij ontvangen hebben. Overvloed. En dat geldt voor ieder die tot geloof komt in de Heer Jezus. Ieder die geplaatst wordt op deze wijze onder het nieuwe verbond. En ieder die leeft in overeenstemming met de wil van de Heer. En ieder die ook zijn geestelijke verantwoordelijkheden draagt. Want daar gaat het in deze gelijkenissen natuurlijk om. Hij zal overvloedig hebben. Maar van die een die dat niet gedaan heeft, die boze en luie dienstknecht, wordt niet alleen zijn verantwoordelijkheid genomen, of zijn bezit, zijn talent zal ik dan maar zeggen gewoon, wordt niet alleen van hem genomen, maar er staat nog meer. Er staat van degene die niet heeft, van die zal genomen worden ook dat hij heeft. En wat hij had, was onder andere zijn leven. Maar er staat, vers 30, en werp de onnutte dienstknecht uit in de buitenste duisternis, daar zal wening zijn en knersing der tanden. En dergelijke dingen hebben we in de tijd gelezen naar aanleiding van Matthäus 13. De gelijkenis van het onkruid en die van het net, waarbij de onnutte dingen, zal ik dan maar zeggen, buiten geworpen worden in de buiterste duisternis, waar wening is en knersing der tanden. Precies hetzelfde vers. Het gaat over hetzelfde tijdstip ook. Het gebeurt aan het eind van die periode, de totale periode van 7 en 33 jaar, zal ik dan maar zeggen. Het gebeurt bij de aanvang van de 1000 jaren, wanneer de Heer inderdaad zal zitten op de troon zijner heerlijkheid, volgens vers 31 hier. Dan gebeurt dat. Maar wat er nou gebeurt is dat iemand die in ieder geval in die periode van die 33 jaar een dienstknecht geweest is, officieel althans, dat die niet getrouw is geweest en dus buitengeworpen wordt in de buitenste duisternis waar wening is en knersing der tanden. Hoewel hij was aangesteld als dienstknecht, wordt hij buitengeworpen. Waarom? Omdat hij zich nooit als dienstknecht gedragen heeft. Of zullen we het zeggen met de woorden van hoofdstuk 24 vers 13... Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dat gaat over die situatie daar. Men zal moeten volharden tot het einde om zalig te worden, om dat koninkrijk ook definitief binnen te gaan. En wie niet volhardt, gaat daar niet in. Net als die 5 dwaze maagden die niet ingingen in de bruiloftzaal. Ze hadden niet volhard. En ze waren ook niet gereed, er was niks gebeurd. Je zou zeggen, 33 jaar lang, bij wijze van spreken dan, heeft deze onnutte dienstknecht de gelegenheid gehad om die talent alsnog op te graven en alsnog wat mee te doen. En net zo lang hebben die maagden, ook bij wijze van spreken natuurlijk, de gelegenheid gehad om zich olie te verschaffen. Maar het was te laat toen het eenmaal zover was. Het gaat over precies dezelfde situatie. De onnutte dienstknecht wordt uitgeworpen in de buitenste duisternis. Hij wordt geworpen in de buitenste duisternis, want het is nou eenmaal zo dat op dit tijdstip waar het hier om gaat, alle koninkrijken der aarde, eigenlijk staat de koninkrijken der wereld, geworden zijn onze Gods en van zijn Christus. Om dan te citeren uit het boek Openbaring. Dat betekent dat al wat in de hemel en al wat op de aarde is, aan Christus is onderworpen op dat tijdstip. Later wordt het weer wat anders, maar op dat tijdstip is het zo. Aan het begin van de 1000 jaren. De enige plaats voor onnutte dienstknecht, de enige plaats voor diegenen die zich niet hebben willen onderwerpen aan die koning, is dus niet in de hemel, niet op de aarde en dus in de buitenste duisternis, onder de aarde. En in ieder geval is dat de dood. Want daar komt het op neer. Wel, dat is een eenvoudige gelijkenis. Een gelijkenis dus die leert dat men in die dagen, dat men alsdan getrouw zal moeten zijn. Dat wat de Heer ook aan verantwoordelijkheden uitdeelt, men zal ze moeten uitvoeren. Dat is met andere woorden gezegd, wat ik eerder op deze plaats gezegd heb, dat in de toekomst Israël alsnog zich zal wenden tot de Heer. En dan zegt de Heer, is dat zo? Bekeren jullie je tot de Heer? Nou, dan ligt hier de opdracht nog. Die opdracht van 3.500 jaar geleden. Die opdracht van bij de uitocht uit Egypte en de komst van de wet. De opdracht namelijk om het woord van God te beheren en bekend te maken, dus te onderwijzen aan de volkeren. En hij geeft dan die opdracht mee. En na verloop van tijd, lange tijd staat hier dan in deze gelijkenis, komt hij terug om te kijken wat er van terecht gekomen is. En als er niks van terecht gekomen is, dan gaat men dat koninkrijk niet binnen. Dat is in het verleden altijd zo geweest, dat is dan nog zo. Maar dat geldt in verband met de aardse lijn van de heilshistorie. Laten we elkaar toch goed begrijpen. Het gaat erom de openbaring van het koninkrijk van de opgewekte Christus hier op aarde. Zoals het in de toekomst zal gebeuren. Wel, nu ga ik dan terug naar het Lucas-evangelie. Het is terug omdat het een dag of twee terug is in de tijd. Het is een paar bladzijden verder in de Bijbel. Lucas 19... Waar staat in vers 11? En als zij dat hoorden, voegde hij daarbij en zei een gelijkenis, omdat hij nabij Jeruzalem was, omdat zij meende dat de koninkrijk Gods terstond zou openbaar worden. En in vers 28 van ditzelfde hoofdstuk begint het verslag van de zogenaamde intocht in Jeruzalem. Hier dus de pal aan vooraf. Direct daarvoor vertelde de Heer Jezus deze gelijkenis. Omdat zij dachten of meenden dat het koninkrijk terstond zou openbaar worden. Ik zeg het nogmaals. Het koninkrijk zou terstond komen. Het zou terstond opgericht worden binnen een week. Of over een week. Hè, want dat was het. 1 week verder door de opstanding van Christus. Maar het zou niet terstond openbaar worden. Daar zat het probleem. En vandaar dat de Heer gelijkenis vertelt, die dus handelt over de verborgenheid van het koninkrijk. En dan staat er, hij zeide dan, vers 12, een zeker welgeboren man. Ja, welgeboren. Ik kreeg laatst eens een brief, van, ik weet niet meer van wie, maar er stond op als adres aan de wedergeboren heer A. Klein Haneveld. Ja, dat vond ik toch waardig gevonden, hè? De wedergeboren heer A. Klein Haneveld, ik vind dat goed. Ik geef het u maar als idee door, hè. Dat is een beetje propaganda, een vorm van evangelisatie. De wedergeboren, zo is dat, hè. Hooggeboren. Ja, uit God geboren, van boven geboren, zegt de schrift. Nicodemus ook, hè, die moest van boven geboren worden, staat er letterlijk in het Grieks. Hooggeboren. Ik wist vroeger niet wat het was, hooggeboren. Ik dacht dat als iemand hoog geboren was, dan was hij op zolder geboren of zo. Ja, dat is weer wat anders dan in een taxi, maar goed. He, wist ik niet, maar wedergeboren, dat is wat je leren moet. Waar je geboren bent en hoe het hier op aarde zit met je titels, dat maakt niet uit. Ja, want het is opmerkelijk dat de Heer dit zegt. Want 2-3 versen ervoor zegt de Heer Jezus in vers 9. Heden is deze huize, het huis van Zacchaeus, zaligheid geschied, nademaal ook deze een zoon van Abraham is. En zonen van Abraham, althans naar het vlees, hebben de neiging om daar zich op te beroepen. Vanwege hun afstamming. Zijn edel geboren. Zijn zonen van Abraham. erfgenamen van de belofte, menen zij. Menen zij, zeg ik, want het is duidelijk dat de erfgenamen van Abraham niet erfgenamen zijn op grond van hun afstamming, maar op grond van het geloof. Als ze geloven zoals Abraham, dan zijn ze erfgenamen van Abraham. Niet als ze geboren zijn zoals Abraham, dat is een ander ding. Erfgenamen zijn niet erfgenamen naar het vlees, maar erfgenamen naar de belofte, zegt Statenvertaling. Hè? Erfgenamen naar de belofte. En wat de Heer hier zegt over Nicodemus of over Zacchaeus, is dat hij door zijn geloof een zoon van Abraham geworden is. Niet door zijn geboorte, maar door geloof. En daarna gaat de Heer spreken in vers 13 over, of over in vers 12 over een zeker welgeboren man. Iemand die echt welgeboren is. Iemand die welgeboren is, niet iemand die van Abraham afstamt, maar iemand die welgeboren is, is iemand die van God afstamt. Die van boven geboren is, die wedergeboren is. En daarom gaat het hier over de opgewekte, over Christus namelijk. Degene die opstond uit de dood als de eersteling van de nieuwe schepping, bovendien als de zoon Davids en als de erfgename van de beloften. Kortom, als de Messias en de oprichter van het Messiaans Rijk. Dus degene die zijn koninkrijk zou oprichten, maar zijn koninkrijk zou niet terstond openbaar worden. Want dat staat er, hè? Er staat, vers 12, hij zeide dan, een zeker welgeboren man reisde in een vergelegen land. Hij mag dan welgeboren zijn, maar hij ging weg. Hij mag dan opgestaan zijn uit de dood en op die wijze de oud-testamentische profetieën met betrekking tot de Messias vervuld hebben, maar hij verdween. Hij mag dan de zoon Davids geweest zijn, maar hij is niet op de troon van David gaan zitten. Hij is weggegaan. En in ieder geval is dat gebeurd via de hemelvaart. En daar spreekt dit over. Een zeker welgeboren man reist in een ver land om voor zichzelf een koninkrijk te ontvangen en dan weder te keren. Hij ging naar het buitenland, want daar ontving hij het koninkrijk. Hij is met de Heer ook gegaan. Hij is gegaan naar de hemel en daar ontving hij een koninkrijk. En daar zit hij bovendien ook op de troon. Nou ja, de troon der genade. Maar niet te min, hij zit daar op de troon. En alle dingen zijn zijn voeten onderworpen. Wel zegt apostel Paulus in Hebreeën 2, ja, alle dingen zijn zijn voeten onderworpen. Maar wij zien niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar daar gaat het ook niet om. Het is nu eenmaal zo. En wij naderen tot die troon der genade. Wij kennen hem. Hij zit op de troon. Hij is wel geboren, maar niet, hij zit niet hier. Hij is in een ver land, in de hemel. En daar is onze hoge priester en koning naar de ordening van Melchizedek. Maar hij zal wederkeren, uiteraard, staat hier uitdrukkelijk bij. Heb je dat gelezen, dat het er niet bij stond in Matthäus 25? Hè? Zo hij verrijzde terstond en een lange tijd kwam hij weder. Maar hier staat, hij zal weggaan, maar hij zal weder keren. Uitdrukkelijke belofte voor degene die hem dienen, ik kom weder. Dus hij reist in een ver land om voor zichzelf een koninkrijk te ontvangen en dan weder te keren. En geroepen hebben er zijn 10 dienstknechten, gaf hij hun 10 ponden en zeiden tot hem, doet handeling totdat ik kom. En kennelijk worden deze ponden keurig verdeeld tussen de 10 dienstknechten. Hier vinden we wel een beetje gelijkheid, hè? Allemaal 1 pond dus. En dan verdwijnt hij. Het getal 10 is een getal wat in de Bijbel spreekt van de menselijke verantwoordelijkheid tot God. Ik zeg het niet helemaal volledig, ik kan het ook niet volledig zeggen in een paar minuten. Maar laat ik het dan zo zeggen. 10 komt in de Bijbel voor in verband met het spreken van God. Ja, de 10 geboden dus bijvoorbeeld, hè. God spreekt 10 keer, 10 geboden. Maar ook in Genesis 1 vindt u dat. Dus er wordt 10 keer gezegd en God zeide. God spreekt 10 keer en daardoor kwam deze tegenwoordige wereld tot stand. Dus als God spreekt is het 10 en daarom is het het getal van de menselijke verantwoordelijkheid met betrekking tot het spreken van God. God spreekt uiteraard tot de mens. Het getal 10 drukt dat uit, dat God gesproken heeft, dat de mens daar door een verantwoordelijkheid gekregen heeft. De verantwoordelijkheid namelijk in de eerste plaats om die woorden te geloven. En eventueel in de tweede plaats om die woorden ook te doen. Maar dat hangt er vanaf wat die woorden inhielden, uiteraard. Want als die woorden niet inhouden dat de mens een opdracht meekrijgt, valt er natuurlijk ook geen opdracht uit te voeren. Ik bedoel dus dat het getal 10 spreekt over dat, over het feit dat God spreekt tot de mens in het algemeen. En de verantwoordelijkheid van de mens met betrekking tot die woorden zit daarin opgesloten. Dus 10 spreekt over de verantwoordelijkheid van de mens tot God. En het, zo is het hier ook. Het zijn 10 dienstknechten die verantwoordelijkheid hebben af te leggen tegenover een heer. En dat over 10 ponden die hun zijn toevertrouwd. En de heer zegt tot hen, doet handeling totdat ik kom. En dan komt er een nieuw verhaal bij. Er staat namelijk bij, en zijn burgers haten hem en zonden hem gezanten na, zeggende, wij willen niet dat deze over ons koning zij. Dat leest u in Matthäus 25 niet. Maar hier wel. Uitdrukkelijk dat er anderen zijn die zeggen, we willen helemaal niet dat hij over ons koning zij. En ze zonden hem zelfs gezanten na. Wel, de verklaring daarvan is niet zo moeilijk. De heer ging weg. Hij trok zich terug uit deze wereld. Spreek over hemelvaartsdag. In het verleden, 40 dagen na zijn opstanding. En als hier staat, ze zonden hem gezanten na, zeggende we dat ze hem niet wilden als koning, dan gaat het uiteraard om hen die de Heer navolgden, de hemel in, maar niet vrijwillig, ze werden gezonden. Namelijk door ongelovigen. Door de burgers van dat koninkrijk feitelijk. En als u zou willen weten wie dat dan zijn, wie hem dan nagezonden zijn, wie die gezanten zijn, dan zeg ik bijvoorbeeld de apostel Jacobus, Stefanus, om hem maar eens een paar met namen te noemen. Het zijn hen die gedood zijn vanwege hun getuigenis, vanwege dat ze getuigen waren van de Heer Jezus en van zijn koningschap uiteraard. En ze werden hem gewoon nagezonden. Zie, Stefanus zag de hemel geopend. Je zag daar de Heer. Het is duidelijk waar het om ging. Ze wilden niet dat de Heer koning zou zijn. En Stefanus kon het gaan vertellen. Dat is wat hier staat zo ongeveer. Ze zonden hem gezanten na. Ze wilden niet dat de koning zou zijn. Zijn burgers zijn uiteraard in de eerste plaats Israëlieten. Want het koninkrijk is in de eerste plaats een koninkrijk over Israël. In de eerste plaats. Je hebt ook een tweede plaats. Dat zijn de positie van de volkeren. En uiteraard zijn er ook heidenen. Niet-Joden dus. Die wel degelijk ook daaraan deel gehad hebben. Die ook niet wilden dat hij koning zou zijn. Vanzelfsprekend. Ja. Maar in beide toepassingen zijn mogelijk. Zijn burgers, want het gaat om een koninkrijk wat opgericht zal worden niet alleen over Israël, maar over alle volkeren. Maar de basis van dat koninkrijk ligt in de hemel. Daar ging de Heer naartoe om een koninkrijk in ontvangst te nemen. Alleen zijn burgers, degenen die op de aarde wonen, zonden hem gezanten na. En zeiden dat ze hem niet als koning wilden accepteren. Wij willen niet dat deze over ons koning zij. En dan gaat het verder in vers 15 in het geschieden. Toen hij wederkwam, als hij het koninkrijk ontvangen had. Kijk, zo zit het, hè? De Heer is weggegaan om een koninkrijk te ontvangen. En als hij terugkomt, heeft hij het uiteraard ontvangen. En daarom komt hij ook terug. Want hij gaat het openbaar maken, ook hier op aarde. En dan staat er, als hij terugkwam, als hij wederkwam, als hij het koninkrijk ontvangen had, dat hij zeide dat die dienstknechten tot hem zouden geroepen worden die hij het geld gegeven had, opdat hij weten mocht wat een ieder met handelen gewonnen had. Het gaat hier nou natuurlijk over die dienstknechten van de Heer die leefden tussen de eerste en de tweede komst van Christus. Dat wil zeggen in de periode vanaf, laten we dan zeggen, gemakshalve vanaf hemelvaartsdag tot aan de dag van de opname van de gemeente. Het is een andere periode. Ja, gaat dus over ons. Die gelijkenis van die ponden spreekt over ons. Kijk, er is overeenkomst. De overeenkomst is dat de Heer zich in het algemeen niet laat zien, maar wel dienaren heeft op aarde. Dat is nu zo, dat is dan ook zo. Maar er is ook een verschil. En dat verschil komt hier nu aan de orde, want er staat namelijk dat hij zijn dienstknechten bij zich laat brengen. Hij spreekt over de opname van de gemeente. En ze moeten verantwoording afleggen voor die Heer. En dat spreekt uiteraard over het feit dat wij allen geopenbaard moeten worden. Let op het woord. Geopenbaard moeten worden voor de rechterstoel van Christus. Omdat een ieder wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet. Het zij goed, het zij kwaad. Dat is 2 Korinthe 5. Dat gaat over ons dus. De verantwoording die wij hebben af te leggen tegenover de Heer. En dan staat er, en de eerste kwam, vers 16, en zeide, Heer, uw pond heeft 10 ponden daartoe gewonnen. Dat is heel wat meer dan die man met die 5 talenten die de 5 bij had, hè? Dit is niet 100% meer, 100 erbij, dit is 1000%. Begon met 1 pond en heeft er 10 bij. De eerste kwam en zei, heer, uw pond heeft 10 ponden daartoe gewonnen. Het is een veel hoger rendement, zal ik maar zeggen. Het gaat om hogere waarden. En zo is het in deze tegenwoordige bedeling. Het gaat nu niet om aardse zaken. Het gaat ook niet nu om de openbaring van een koninkrijk hier op aarde. Het gaat tijdens onze bediening om de bouw van een geestelijke tempel, een woonstede Gods in de geest, die te maken heeft met de hemel. Bij ons gaat het uitsluitend om de werking van Gods genade. Het gaat om veel hogere zaken. Het gaat niet om zienlijke, het gaat om onzienlijke zaken. En zo gaat het verder. Er staat in vers 17. En hij zeide tot hem, wel gij goede dienstknecht, terwijl gij in het minste getrouw zijt geweest, zo heb macht over 10 steden. Macht over 10 steden. Hij krijgt heerschappij. Hij krijgt grote verantwoordelijkheid. Hij heeft 10 ponden bij gewonnen. Hij krijgt de heerschappij over 10 steden. We zullen immers met hem heersen, hebben we geleerd. Nou ja, misschien hebben we het geleerd uit de bundel van Johan de Heer, maar dat is ook nooit weg natuurlijk. Hè? Maar inderdaad, het is zo, we zullen met hem heersen. Waarover dan? Nou, bijvoorbeeld over 10 steden. Een bepaald territorium, een bepaald gebied, wat onder onze controle, onze verantwoordelijkheid valt. En uiteraard is het zo dat dit soort verantwoordelijkheden niet gegeven worden aan hen die nooit enige verantwoordelijkheid gedragen hebben. Dat is toch vanzelfsprekend. Zo doen wij dat toch ook niet. Hè? We geven een grote verantwoordelijkheid aan iemand die in ieder geval al verantwoordelijk is geweest over kleine dingen en dat met goed resultaat. En zo is het hier ook. Over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten, zei Matthäus 25. Hier staat, terwijl je in het minste getrouw zijt geweest, zo heb macht over 10 steden. Komt op hetzelfde neer uiteraard, hetzelfde principe. En dan vers 18, en de tweede kwam en zeide, heer, uw pond heeft 5 ponden gewonnen. En hij zeide ook tot deze, en gij wees over 5 steden. Het verschil. Het verschil in resultaat. Het zat allemaal hetzelfde pond. Dat wel, maar dat is een verschillend resultaat. Kijk, en wat we mee te maken hebben in deze gelijkenis is met het feit dat elke gelovige van deze bedeling precies dezelfde verantwoordelijkheid gekregen heeft, namelijk om hem te dienen, om de Heer te dienen. Om met het kleine beetje, want het is een klein beetje een pond, het kleine beetje wat in de wereld nauwelijks telt, omdat het nou eenmaal gaat over geestelijke dingen, om dat kleine beetje te doen groeien. En waar het om gaat is om een heel eenvoudige zaak, namelijk om het feit dat elke gelovige van deze bedeling de Heilige Geest ontvangen heeft, precies gelijk, namelijk nieuw leven in zich. En de bedoeling van dat leven is uiteraard dat het de gelegenheid krijgt, dat het de kans geboden wordt om op te groeien. Niet dat wij het laten groeien, want dat is niet waar, of dat wij het doen groeien, maar wij laten groeien in de zin van, we geven gelegenheid, we geven de ruimte, we stellen ons beschikbaar, we laten de Heer zijn werk in ons doen, kortom, we geven de ruimte aan dat nieuwe leven in ons. Dat is onze verantwoordelijkheid. En de vrucht daarvan is dan, het wordt dan genoemd in bijvoorbeeld Galaten 5, de vrucht van de geest, de liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid. Daar gaat het om. Of de vrucht zit aan die boom. Het principe, het uitgangspunt is voor iedereen gelijk. Maar het eindresultaat is voor iedereen verschillend, afhankelijk van of wij de Heer daartoe gelegenheid gegeven hebben. Of de Heer iets door ons heeft kunnen doen. Of er werkelijk iets door het lichaam geschied is. Zie je? Dat is de gedachte die hierachter steekt. En dan gaan we verder en dan staat er dat de Heer ook tot deze zegt. Hij zei het ook tot deze. En gij wees over 5 steden. Geen woord van verwijt van waar zijn die andere 5? Die ene die knaap die heeft er toch ook 10 gekund? Jij kunt er toch ook 10? Waarom zijn het er maar 5? Komt er niet aan te pas. Geen verwijt. Dat is ook nergens voor nodig. Want de eeuwigheidspositie van deze man bepaalt het tekort. Het is maar 5 steden. Het is minder. In de hele eeuwigheid door, zal ik maar zeggen, staat dat vast, dat het minder is dan van die ander. Die eerste, de Heer meer gelegenheid gegeven heeft, meer zich opengesteld heeft voor de geestelijke, de onzienlijke dingen, dan die ander die maar 5 steden heeft. Nou, een goed argument dus, om ons open te stellen voor de Heer. Dat we kunnen groeien in het geloof, geestelijk kunnen groeien, naar hem toe kunnen groeien, zodat we vrucht kunnen dragen ook voor de eeuwigheid. En let wel, ik heb niet gesproken over dat we mensen tot de Heer moeten brengen, want dat is niet aan de orde. Dat is helemaal het punt niet. Het punt hier is namelijk dat het nieuwe leven in ons tot ontwikkeling komt. Of iemand anderen tot de Heer heeft kunnen brengen, hangt af van andere zaken. Hangt af van bepaalde geestelijke gaven die de verschillende gelovigen ontvangen hebben. Zie? En ik denk dat ik daar misschien een gave meer heb dan u. Ik heb in ieder geval de gelegenheid om bijna elke avond, en overdag soms ook nog, voor de mensen te staan. Dat is een andere situatie dan de uwe waarschijnlijk. Maar dat is niet de norm. Het gaat er niet om of je fulltimer geweest bent of gewoon huisvrouw. Het gaat erom over of wij ons leven aan hem beschikbaar gesteld hebben. Of er vrucht is aan die boom. Niet of er resultaat is van ons werken als zodanig. Maar of de Heer zijn doel met ons leven heeft kunnen bereiken. Het leven wat wij ieder van ons als gelovig ontvangen hebben, dat is hetzelfde. Het is allemaal hetzelfde. Het leven van Christus in ons. Zie? Nou, daar gaat het om. Nou, dan komen we hier bij de derde in vers 20. Daar staat, en een ander kwam zeggende, Heer, zie hier uw pond, het welk ik in een zweetdoek weggelegd had. Zie, in een zweetdoek. Ik heb altijd de neiging om te lezen, samen met een zweetdoek. We beide werden in feite genegeerd en afgedankt en werden niet nodig geoordeeld. En er staat er, want ik vreesde u, omdat gij een strafmens zijt. Gij neemt weg wat gij niet gelegd hebt en gij maait wat gij niet gezaaid hebt. Het verhaal heb ik al eerder gehoord, hè? En dan staat er, maar hij zeide tot hem, uit uw mond zal ik u oordelen. Nou, want je zegt toch zelf, hè? Je hebt het zelf, net als in Matthäus 5, je hebt toch zelf gezegd, nou dan, uit je eigen mond zal ik je oordelen. Hij zegt, gij wist dat ik een strafmens ben. Je wist het dus wel. Hij wist dat ik een strafmens ben. Nemende weg wat ik niet gelegd heb en maaiende wat ik niet gezaaid heb. Waarom hebt gij dan mijn geld niet in de bank gegeven? En ik komende had hetzelfde met Boeker mogen eisen. Het is precies hetzelfde principe. Zie? En als ik het direct moet toepassen op ons, dan moet ik zeggen, waarom laten we het niet over aan de Heilige Geest? Waarom laten we hem het werk niet doen? Die is ons daartoe gegeven. Het is God die in ons werkt. Door zijn geest. Zie? En door ons lichaam werkt hij. Zie? Kunnen we aan hem overlaten? Waarom doen we dat niet? Waarom leggen we het weg en zeggen we hebben niks mee te maken, ik zal het in de toekomst wel zien. En als hij verantwoording vraagt, zal ik hem wel eens wat vertellen. Hè? Nee, daar gaat het niet om. Het gaat om dat we onze verantwoordelijkheid kennen. En dan staat er, waarom heb jij dan mijn geld niet in de bank gegeven? Ik komende had hetzelfde met Woeker mogen eisen. En hij zeide tot degene die bij hem stonden, neem dat pond van hem weg. Dat is hetzelfde als bij die talent, hè? Neem de talent van hem weg. Neem het pond van hem weg en geef het die de 10 ponden heeft. Zoals het talent kwam bij degene die de 10 talenten had. Het is opmerkelijk dat het hier precies overeenkomt. En dan staat er, en zij zeiden tot hem, Heer, hij heeft 10 ponden. Hij had al zoveel, hè? Maar dan staat er, want ik zeg u dat een ieder die heeft zal gegeven worden. Maar van diegene die niet heeft, van die zal genomen worden ook wat hij heeft. Dat is ook hetzelfde als bij het geval van die talenten. En dan gaat het verder. Vers 27. Doch deze mijn vijanden die niet hebben gewild dat ik over hen koning zou zijn, brengt ze hier en slaat ze hier voor mij dood. Dat slaat uiteraard op die burgers die hem gezanten hadden nagezonden enzovoort. De Heer slaat ze voor mij dood. En dan zijn we weer op hetzelfde punt, namelijk dat uiteindelijk de ongelovigen uit deze wereld, uit het koninkrijk dus, en dus van de aarde, weggedaan zullen worden, geworpen worden in de buitenste duisternis, waar wening is en knersing der tanden. En dat is wat straks ook gebeurt gedurende de grote verdrukking. Maar er is één ding wat ik nou nog niet genoemd heb, dat is dat in Matthäus 25 die ontrouwe dienstknecht zelf geworpen werd in de buitenste duisternis. Dus het liep slecht met hem af. Hij kwam zelf niet in het koninkrijk, zullen we maar zeggen dan. Hè? Terwijl hier over deze ontrouwe dienstknecht niks gezegd wordt. Helemaal niks. Dat wil zeggen, dat ene pond werd van hem afgenomen en dat was het dan. En toen stonden ze daar met z'n allen. Namelijk, een stelletje trouwe dienstknechten. Een ontrouwe dienstknecht. En gewone burgers natuurlijk, maar bovendien ook die burgers die niet gewild hadden dat hij over een koning zou zijn. En die burgers, die worden gedood. En nou is de vraag, Hoe liep het nou af met die ontrouwe dienstknecht? Of om vooraan te beginnen, hoe liep het af met de trouwe dienstknechten? Wel, dat is makkelijk. Die waren in het koninkrijk, die bleven in het koninkrijk. Ze waren daar, ze stonden daar met hun heer, enzovoorts. En ze bleven waar ze waren, in dat koninkrijk. De een met 10 steden, de ander met 5 steden. Hè? Eenvoudige zaak. En de vraag is dan, wat gebeurde er nou met de ontrouwe dienstknecht? Die stond daar ook net zo goed en die stond dus ook in het koninkrijk. In het koninkrijk, hij wordt niet buiten geworpen, hij wordt niet gedood. Die burgers die niet wilden dat hij koning zou zijn, die worden gedood. Maar de ontrouwe dienstknecht gaat het koninkrijk in, alleen met lege handen, hij heeft niks. Zie, en zelfs de mogelijkheid om er nog wat aan toe te doen wordt weggenomen. Dat is een pond kwijt. Geen kapitaal meer, niks. En zo blijft het dus. Kijk, en dat is het verschil tussen de beide gelijkenissen. Dat is het belangrijkste verschil. De ontrouwe dienstknecht uit hoofdstuk 25 van Matteüs, die wordt buitengeworpen. Dat wil zeggen, die wordt niet zalig. Hij heeft niet volhard tot het einde, wordt niet zalig. Hij komt dus niet in het koninkrijk. Maar de ontrouwe dienstknecht hier blijft dienstknecht en blijft burger en wordt wel zalig, alleen heeft verder niks. Nou, dat is het enige verschil. Maar dat is tegelijkertijd onze troost. Ik weet wel, het is wat ongebruikelijk om op deze wijze een toepassing te geven. Want de toepassing die ik nou zou moeten geven is deze. Dat ook als u niet wat gedaan hebt voor de Heer, ook als u zich niet voor hem hebt opengesteld als gelovige, dan nog komt u wel in de hemel en bent u nog behouden. Dat is nog niet een gebruikelijke toepassing, want de meeste toepassingen zijn van laten we ons dan meteen, als we hier naar buiten gaan, alle andere mensen buiten op straat vertellen wat we gevonden hebben in de Heer. En ik zou je dat wel willen adviseren natuurlijk, maar dat is niet wat je zo uit deze gelijkenis haalt. Wat je de gelijkenis haalt, vooral als je hem vergelijkt met die van de talenten, is dat wij inderdaad voor de volle 100% uit genade zalig geworden zijn en het koninkrijk binnengaan. Ook als we er totaal niks voor gedaan hebben. Ook als we niet volhard hebben tot het einde, worden wij zalig. Dat is het verschil met Matteüs 24. Matteüs 24 en 25 zegt, wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En wat we uit Lucas 19 leren is, dat ook degene die niet volhard zalig wordt, als hij maar gelooft. Als hij de Heer maar als koning erkent. Dat is voldoende. En dat is het verschil tussen die twee gelijkenissen en dus ook tussen twee bedelingen. Let wel, deze gelijkenis van de ponden spreekt over de tegenwoordige bedeling van de genade, die duurt tot aan de opname van de gemeente. Terwijl de gelijkenis van de talenten spreekt over de bedeling van de volheid der tijden, die strikt genomen begint direct na de opname van de gemeente en dan 7 en 33 jaar in beslag neemt. Beide maken deel uit van de verborgenheid van het koninkrijk, maar dat is de overeenkomst. Beide behoren onder het nieuwe verbond. Zie. Maar het verschil is dat deze tegenwoordige bedeling, verband houdende met deze ponden, uitsluitend te maken heeft met de heerschappij van de genade en hemelse dingen bovendien, terwijl de gelijkenis van de talenten, verbonden met de bedeling van de volheid der tijden, te maken heeft met de openbaring van dat koninkrijk op aarde. Aardse dingen dus. En dat is het verschil. Wie een aards koninkrijk wil ingaan, zal een aardse voorwaarde moeten voldoen. En wie een hemels koninkrijk binnen gaat, het koninkrijk in de hemel dus, die moet aan hemelse voorwaarden voldoen. En er hoort in principe het werken niet bij. Want wat u moet begrijpen uit het verhaal is dat hier in Lucas 19 geleerd wordt dat de gelovigen van deze tegenwoordige bedeling op grond van hun geloof en op grond van niks anders behouden worden en dus het koninkrijk binnengaan. Terwijl als ze ook wat handeling gedaan hebben en winst gemaakt hebben, dat inderdaad strekt tot hun beloning. De beloning die ze zullen ontvangen nadat ze in de hemel gekomen zijn. En mocht er geen winst gemaakt zijn, dan is er geen beloning en zijn ze wel in de hemel, maar krijgen niks. Zie? Dan worden ze geopenbaard voor de rechterstoel van Christus. En dan worden hun werken getest in het vuur, zegt 1 Korinthe 3 en 4. Hè? 1 Korinthe 3 is het. En dan worden getest in het vuur. Maar dan blijkt het te zijn allemaal hout, hooi en stoppelen. En geen goud, zilver en kostelijke stenen. Dus er blijft niks over, men heeft niks. Maar men is daar wel. Men is behouden al zo als door vuur, staat daar. En waar het nou om gaat is dat ik u wil voorhouden dat u dus nooit moet toestaan dat de gelijkenis van de talenten op u van toepassing gebracht wordt. Hè? Wat u kunt accepteren is dat de gelijkenis van de ponden op u van toepassing gebracht wordt. Maar laat u nooit wijsmaken dat u als gelovige van deze bedeling uw zaligheid kunt verliezen als u niet volhardt tot het einde of als u niet voldoende verdiend hebt voor de Heer. Want wij leven onder de heerschappij van de genade. Dat is hoogst ongebruikelijk, dat is waar. Dat is een uitzondering, inderdaad, dat is een uitzondering. Maar het is nou eenmaal zo dat wij geroepen zijn tot prijs der heerlijkheid van zijn genade. Want uit genade zijt gij zalig geworden en zonder werken. Er mag wel gewerkt worden, graag. God heeft ons geschapen tot goede werken enzovoort. Dat is allemaal waar. Maar dat is niet om behouden te worden, maar dat is om beloning te ontvangen in de hemel. Maar het behouden is zelf en de positie in de hemel ligt vast in het volbrachte werk van de Heer en in ons geloof dus. In het geloof in het algemeen, zo moet ik het zeggen. En dat is het verschil. En hetzelfde principe geldt natuurlijk ook voor de gelijkenis van de ontrouwe dienstknecht in Matthäus 24 en de gelijkenis van de vijf wijzen en vijf dwaze maagden in Matthäus 25. En daar hebben we het vorige keer over gehad. Dus die hele gedachte van dat de mens moet volharden om zalig te worden, is er een die niet in onze tegenwoordige bedeling thuis hoort. Het is niet zo. Zie? Volharden heeft te maken met het aardse koninkrijk straks op aarde. Dat wil niet zeggen dat u niet hoeft te volharden. Ik kan u aanbevelen te volharden, vanzelfsprekend. Maar niet om zalig te worden, maar om loon te ontvangen en bovendien om wat te verdienen voor de Heer. Niet voor uzelf in de eerste plaats, maar voor de Heer. Daar gaat het om. Omdat Hij geëerd zou worden, dat Hij centraal zou staan, kortom, dat Hij resultaat zou hebben van zijn werk. Dat is het eerste waar het om gaat. Maar zijn werk is dat wij behouden worden door genade alleen. Amen. Zullen wij danken? Wij zeggen u dank, trouwe hemelse Vader, dat we mogen leven onder die heerschappij van de genade. We danken u dat u ons in die situatie een hoge priester gegeven hebt op de troon in de hemel. Een hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Een hoge priester op een genade troon van wie u zegt dat hij gesteld is in de zaken voor de mensen die bij God te doen zijn. We danken u, Vader, dat hij doet wat gedaan moet worden om ons met u te verzoenen. En wij danken u dat we ons mogen laten verzoenen met u, zoals uw woord dat zegt. Wij danken u, Vader, dat ons behoud niet afhankelijk is van onze werken, van onze ijver, ons streven, maar dat het afhankelijk is van dat wat u in Christus volbracht hebt. Wij danken u, Vader, dat we zo mogen leven, nu vandaag. Maar we danken u ook dat u ons de gelegenheid geeft om zelfs ons leven doen vrucht te dragen. Dat we zelfs ons leven, zoals dit leven hier op aarde, mogen gebruiken om vrucht te dragen voor de eeuwigheid. We danken u, Vader, voor die rijkdom dat daardoor ons leven inhoud gekregen heeft. Een leven wat wij eerst hebben opgegeven. Een leven waarvan we weten dat het met de Heer Jezus gestorven is. Maar we danken u dat dit afgedankte en veroordeelde leven toch vrucht kan dragen voor de eeuwigheid, omdat u in ons werkt. Omdat u ons uw geest gegeven hebt. Omdat u gegeven hebt in ons Christus, die in ons werkt, beide het willen en het werken. Wij danken u, Vader, dat we zo mogen leven aan uw hand. In de zekerheid des geloofs, in de zekerheid van een eeuwige toekomst, in de zekerheid van het eeuwige leven. En we danken u dat we bovendien mogen uitzien naar de beloning, naar de kroon die we zullen ontvangen, wanneer we inderdaad getrouw geweest zijn. Getrouw geweest zijn aan het woord wat u ons geschonken hebt. Getrouw geweest zijn ook daarom aan onze Heer, die ooit uitgegaan is buiten de legerplaats en die tot vandaag aan de dag smaadheid draagt. Maar we danken u dat als we hem trouw zijn, dat we ook met hem verheerlijkt zullen worden in zijn toekomst. Vader, we danken u voor zo'n genade, die rijkdom die u ons geschonken hebt. Amen.